Welkom bij Bewind in de Rug, een podcastserie over de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat ik actief werd in dit werkveld. Ik ben daarom voor 23 jaar uitvoerend bewindvoerder geweest. Dat ik dat zo lang ben geweest, zegt wat mij betreft genoeg over hoe mooi het beroep is. Jammer genoeg is er de laatste jaren een tendens ontstaan om onze beroepsgroep negatief in beeld te brengen. Ik hoor en lees alleen maar negatieve verhalen over bewindvoering en bewindvoerders, terwijl het aantal succesverhalen zoveel groter is. Tijd om die succesverhalen in beeld te brengen dus. En zo het negatieve beeld in positieve zin te beïnvloeden. Ik nodig gasten uit die ik in die 30 jaar heb leren kennen. Ik vraag hen te vertellen over hun insteek, hun ervaringen en wat voor hen de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind is. Vandaag praat ik met Marcel Kooi. Wat hebben Berend Butje, Florence Nightingale en eigen complex gedrag nou eigenlijk te maken met zijn passie voor bewindvoering? Dat hoor je zo direct. Veel plezier.
Dag Marcel, welkom in mijn podcastserie. Wij gaan heel lang terug. Het is eigenlijk ook een beetje vaag, kwamen we net al achter in het voorgesprek. En wat ik gewoon absoluut niet van jou weet, is hoe jij ooit in aanraking bent gekomen met bewindvoering. En ik weet eigenlijk al helemaal niet wanneer. Wil je dat eens vertellen?
Zeker, Babette, wil ik dat. Dat is wel grappig, want ik weet dat jij, daarom maak je deze podcastserie, 30 jaar in het vak zit. Ik zit nu net in mijn 31ste jaar, dus lopen daarin echt gelijk op. En hoe ik erbij in aanraking ben gekomen is eigenlijk misschien nog wel bijzonderder, want ik wist niet eens wat bewindvoering was. Dat weten de meeste mensen niet die erin rollen. En eind 92 was het, 1992, kwam ik op een vacature bij een notariskantoor bij ons in Zuid-Laren. En daar zochten ze een bewindvoerder. En ik dacht, ja, wat is dat voor vak? Administratie bijhouden van mensen, kennis van de AWBZ was toch wel echt wel belangrijk.
Ja, ja.
En die wet bestaat inmiddels al lang niet meer.
Nee.
Maar daar ben ik me maar eens in gaan verdiepen. Toen dacht ik, eigenlijk is het wel heel erg leuk, want Zuid-Laren, aan zich als dorp, kennen de meeste mensen van drie dingen. De grootste paardenmarkt van Europa, één keer per jaar. Beer en Botje.
Oh ja.
En voor de Noorderlingen geldt dat je ook naar Zuid-Laren ging als er iets met je aan de hand was, want er was een heel groot psychiatrisch ziekenhuis in het dorp. Dat is de reden dat we hier binnen Zuid-Laren ook een grote afdeling beschermingsbewind hadden bij het notariskantoor in het dorp. En daar kwam een vacature vrij en daar ben ik begonnen als bewindvoerder.
Voerder,
dat vind ik fantastisch.
Ja. Okay.
Omdat we te maken kregen met psychiatrische patiënten die veelvuldig bij ons over de vloer kwamen. We hadden een laagdrempelig kantoor. Mensen kwamen bij ons nog geldbriefjes halen voor als ze 25 gulden wilden opnemen bij de Rabobank. En met dat briefje liepen ze weer met de Rabobank. En
dan kregen ze 25 gulden. Ja.
En dan liepen ze weer terug.
Ja.
En dan kochten ze dan een pakje cheque van.
Ja, ja, zoiets roken vooral, kan ik mij ook herinneren. Ja, Oké, zeg. Oh, dit is inderdaad, ja, een beetje vergelijkbaar, waar het niet dat ik natuurlijk niet bij een notariskantoor ben begonnen, maar ik ben in augustus 1993 begonnen, dus je loopt net wat op me voor. En ik ken dus Zuid-Laren van Berend Botje. Die andere twee dingen die jij noemde, dat wist ik niet, maar dat weet ik wat nu weer. Maar dan ben je ook, denk ik, maar dat vul ik in hoor, dus je mag me corrigeren, wel meteen een beetje in het diepe gegooid. Want als we het hebben over mensen met een psychische stoornis, zijn over het algemeen toch complexe cliënten. Of viel dat mee?
Viel dat mee? Nou, dat ligt eraan hoe je er naar kijkt. Ja, het zijn complexe cliënten. Maar misschien was ik zelf nog wel veel complexer. En dat maakt dat ik kwam net uit in 92 of in 91 had je nog de dienstplicht.
Ja.
Ik kwam net bij de marine vandaan. En één ding leer je heel goed in toen als dienstplichtig. En dat was een grote mond hebben. Ik had het geluk dat ik een redelijk groot fysiek had. Dus die cliënt, die maakte niet zo'n enorme indruk op mij.
Nee.
Maar ik moest nog wel heel veel leren communicatieve vaardigheden. En daar heb ik veel te leren, veel meer te leren gehad dan die cliënt. En ja. Ik vind eigenlijk, de psychiatrisch patiënt is een, vind ik een heel bijzonder mooi mens. En ik zeg ook deze mensen, en dat is ook waarom dat ik nog steeds in dit vak zit. Ik vind de, ik weet niet of je paradijsvogels mag zeggen. Maar ik vind mensen die anders naar de wereld kijken en zich zeker anders gedragen, vind ik hele mooie mensen. En om daar contact mee te krijgen, ze hebben allemaal hun eigen verhaal. En ze hebben allemaal een hulpvraag. En die hulpvraag bij ons was dan het regelen van de financiën.
Ja.
En om dat ook over te krijgen, over de bühne te krijgen, waar die klant wat van aan heeft, ja, vind ik nog steeds waanzinnig interessant. En boeit me.
Ja, ja, want anders had je niet ook al zo lang in dit werkveld rondgelopen, toch?
Klopt, klopt. Ja, het is de combinatie van, als ik kijk naar mezelf, wie ben ik? Dan ben ik vooral iemand die vanuit zijn authenticiteit hulpverlener is. Dus ik kan, en ik wil altijd contact maken met mensen. Ik
ja.
vind het ook, onlangs waren wij met het gezin in een stad waar nogal wat zwervers rondlopen. En deze mensen, daar wil ik ook contact mee hebben. Ik vind ook dat deze mensen contact verdienen. En niet dat ik nu als een of andere Florence Nightingale daar rond ga lopen. maar wel oprecht. Wij leven op dezelfde bol. En de een heeft wat meer geluk dan de ander.
Ja.
En ik heb het geluk gehad dat ik op de goede plek geboren ben. Het geluk gehad dat mijn ouders mij wat normen en waarden hebben mee kunnen geven. En daarna heb ik nog het geluk gehad dat ik hier terechtgekomen ben waar ik goed geaard kon worden.
Ja.
Ja. En andere mensen hebben wat minder geluk gehad.
Ja.
En er zijn mensen die hebben nog meer geluk gehad. Ook mooi.
Ja, alles is zoals het is. Dat klinkt heel simpel en plat, maar ik kan me wel vinden in wat jij zegt. Het contact onderling zou er veel meer moeten zijn. Veel meer verbinding. En ik
Precies.
denk dat inderdaad wat het ons werk zo leuk maakt, is die verbinding. Op het moment dat je die kan creëren, want het kan niet altijd. Maar juist dat persoonlijke en die verbinding, dat maakt dat misschien de ander ons ook wel als toegevoegde waarde beschouwt. Want ja, ik noem hem natuurlijk toch even. Maar goed, ja, psychiatrische patiënten, als je daarmee moet beginnen als bewindvoerder, dat lijkt me best pittig. Aan de andere kant, ja, het vormt je ook, denk ik, wel heel mooi.
Ja, ik ben enorm in twijfel of ik het wel zo veel moeilijker vind. Ik denk dat iedere psychiatrisch patiënt, ieder mens, dat laten we het ook gewoon, we zijn zo goed in hokjes plaatsen.
Ja,
ieder
ja,
mens
ja.
Wil aandacht hebben. En op het moment dat je iemand oprechte aandacht schenkt, dan ontstaat er contact.
Ja.
En als dat contact er is, dan is het niet zo heel complex meer. En natuurlijk is het lastig als iemand Korsakoff heeft om daar afspraken mee te maken. Dat staat buiten kijf, maar daar kun je jouw gedrag op aanpassen. Ik vind het misschien wel veel lastiger, dat is ook de doelgroep die wij niet bedienen, de mensen met problematische schulden, die hun levensstijl wat minder makkelijk willen aanpassen op hun portemonnee.
Ja, ja. Ik zeg altijd, want ik heb toch wel het een en ander gezien daarvan, niet willen is vaak toch niet kunnen hoor. Onvermogen, onkunde, het is maar hoe je het noemt, maar inderdaad, weet je, ieder mens heeft zijn gedrag en wij als bewindvoerder moeten daarop anticiperen. En dat houdt in dat je de context ervan moet zien en daarnaar moet handelen. Tenminste, zo heb ik er altijd in gestaan. Na een aantal jaren moest ik ook eerst wel leren.
Ja, absoluut. Ik ook, wat ik al zei, ja. Ik denk dat ik een aantal cliënten in het verleden niet tot wanhoop heb gedreven, maar wel boos gemaakt heb met mijn eigen gedrag.
Ja.
Daar ben ik ook absoluut niet trots op.
Nee.
Maar dat is wel dat is de vergissing die ik toen heb gemaakt met de kennis die ik had over het leven op dat moment. Ik kijk er nu anders naar en ik probeer mijn medewerkers die nu bij mij werken daarvoor te behoeden.
Ja, Ja, nou ja, dat is precies wat ik in de opleiding meegeef aan mensen. Want ja, natuurlijk, het gebeurt ongetwijfeld een keer. En dat mag ook, hoort ook bij je leerproces. Maar als je er al op voorbereid bent, als je het al enigszins kunt plaatsen, dan is het gewoon zoveel fijner samenwerken met je cliënt. Ja, zo, ja. Zo zit dat in elkaar. Dat, maar goed, ik hoor ook, ja, dat wist ik natuurlijk ook al, dat er ook in jouw 31 jaar dan toch bijna veel voorbij is gekomen. Wat heb jij, kan jij in één zin, het is een lastige vraag, dat realiseer ik me, maar kan jij in één zin zeggen wat voor jou de toegevoegde waarde van bewind is? Ja, denk ik, maak hem even moeilijk.
Jawel, de verbinding zijn tussen menswereld en systeemwereld.
Oké, ik ga hem even opschrijven, Marcel.
Ja, doe maar. Ik krijg er spijt van waarschijnlijk.
Wat zei je? Nou ben ik het al kwijt.
Ja, precies. Ik dacht, ik zal hem even herhalen. De verbinding zijn tussen menswereld en de systeemwereld.
Ja.
En je kunt hem ook iets anders interpreteren en misschien past hij nog wel beter. En dat is de verbinding slaan tussen het Angelsaksisch denken en het Rijnlands denken.
Oh, die is interessant. Tussen.
Want. En beide zitten niet zo heel ver van elkaar af, hoor. Nee. Wat mij betreft. En de echte wetenschapper die zal mij hier met een paar argumenten zo wegblazen. Dat vind ik prima. Ik pretendeer ook niet dat ik wetenschapper ben.
Nee.
Maar wat ik daarmee bedoel, dat de zin vraagt wel wat uitleg. Vandaar dat ik het zo heb benoemd. Onze cliënten, de menswereld, die hebben. Die functioneren daar waar ze zijn. En dat gaat niet overal even goed. En dat gaat met name niet goed, en dat begrijp ik ook, in de systeemwereld waar die cliënt simpelweg niet in past.
Ja.
En onze cliënten die worden nog wel eens, ja, letterlijk bijna, wij zeggen dan tussen wal en schip. Nou, ik vind dat ze vermorzeld worden door de systeemwereld.
Ja.
Aan een dementerende bejaarde moet je niet vragen om zijn pensioen aan te vragen met een DigiD.
Nee.
Maar dat is dus de menswereld, de dementerende bejaarde.
Ja.
En de DigiD met het pensioen.
Ja.
En ik denk dat daar de toegevoegde waarde van bewind zit. En de toegevoegde waarde vind ik ook altijd heel lastig. Toegevoegde waarde wil ook zeggen. Dat willen we dan graag kwantificeren, nog liever in geld uitdrukken. En dat kan niet altijd. Ik denk dat doordat we deze brug kunnen slaan tussen systeem en menswereld, dat onze cliënten misschien nog wel veel redzamer zijn dan dat ze geen bewindvoerder hebben. Want ook, blijf even bij die dementerende bejaarden, of dementerende ouderen moet ik tegenwoordig zeggen.
Ja.
Kan mogelijk wel eens langer zelfstandig wonen, omdat wij diegene op financieel gebied ontzorgen.
Ja.
Dat betekent dat deze cliënt niet naar een intramurale zorginstelling hoeft en daarmee op zorgkosten een aanzienlijke besparing wordt gerealiseerd.
Ja.
En zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden geven.
Ja.
Het zijn allemaal voorbeelden die niet hard te maken vallen.
Nou, ik weet niet of ze niet hard te maken vallen. Ik denk dat je daar wel. Ja, niet jij en ik hoor. Maar daar hebben we vast wel knappe koppen voor in dit land. Berekeningen op los kunnen laten. Ze hebben het natuurlijk ook ooit berekend. Wat het scheelt als er een bewindvoerder is waarmee een woningontruiming wordt voorkomen. Scheelt de staat, wat was het ook alweer? Rond de 10.000 euro?
Nou, ja, zoiets.
Steek maar in je zak, zou ik zeggen. Oh nee, dat mogen wij dan niet, want zo ligt de tarief niet. En nou heb ik het daar toch weer over. Wil ik niet. Maar het, weet je, het is wat mij betreft hoeft de toegevoegde waarde niet in geld uitgedrukt te worden. Het gaat erom dat iemand in zijn eigen leven meer ruimte krijgt voor andere belangrijke dingen, omdat hij wordt ontzorgd op het financiële gebied. Dat is voor mij de waarde van bewind. Maar ik vind jouw omschrijving, de verbinding zijn tussen menswereld en systeemwereld, vind ik wel een hele treffende. Kan zomaar zijn dat ik die in de introductie deze podcast even gebruik, als je het niet erg vindt.
Doe ermee wat je wil.
Ja.
Er zit geen recht op of iets dergelijks.
Nee.
Want het verlengde daarvan, want die had ik natuurlijk ook. Rijnlands versus Anglo-Saxisch, dat komt op hetzelfde neer. Als Nederlander zijn wij redelijk vrijgevochten, een autonome bevolking. En dat maakt ook dat wij wel roepen om regels. Maar het bijzondere is ook altijd dat alle regels zijn van toepassing, behalve op mij, zeggen ja. 17 ja. miljoen Nederlanders.
Ja.
Ik verwonder me daarover. De enige keer dat we dat almas hebben meegemaakt, dat we daar ons aan ons hielden, was aan het begin van corona, was ik verbaasd over. Ja. Maar ook weer erg, was ik bijna onderroerd over. Ik dacht, wauw, het kan dus kennelijk wel, als de noodzaak maar groot genoeg is.
Ja.
En aan de andere kant zien we dat we op geldstromen binnen de samenleving in Nederland teruggrijpen naar het Anglo-Saxisch model van veel dingen vastleggen, verantwoorden,
ja.
Controles.
Ja.
En ook daarin gaat het zelfs weer op het autonome persoon in het Rijnlandse en de systeemwereld met de controles vanuit het Anglo-Saxische
ja.
oogpunt.
Ja. Ja, het is, ja, ik weet niet, je zou bijna denken dat er ooit een soort splitsing is geweest, waarbij de ene groep dat systeem zo belangrijk is gaan vinden en de andere groep het mensgedeelte. Maar ik heb wel het idee dat die laatste, die groep wat kleiner is, maar misschien heb ik het mis. Misschien heb ik een gekleurd beeld inmiddels van deze wereld.
Weet ik niet. Ik denk nee. Dat het Anglo-Saxische is natuurlijk ook omdat we in de westerse samenleving erg naar de Verenigde Staten kijken. Ja. En daar is het hartstikke logisch dat het Anglo-Saxisch is. Want wij hebben van oudsher, vanuit het Rijnlandse model, al, dat is een van de dingen die we over hebben gehouden van Napoleon, toch wel basiswetten waar we op terug kunnen vallen.
Ja.
Dat is in de Verenigde Staten was dat er niet. En dus wordt alles vastgelegd wat je afspreekt.
Ja.
En wij vallen daarmee terug op een stukje wetgeving wat we hebben. Ja, en dan hoeft dat wat minder. Maar doordat de invloeden van de VS vele malen groter zijn geworden, zie je dat systeemwereld veel verder ingericht wordt.
Ja, en wordt bij ons ook steeds meer vastgelegd. Als ik het even betrek op ons beroep, 30 jaar geleden was ik vooral bezig met het regelen van de zaken voor mijn cliënten. En tegenwoordig ben ik vooral bezig met alles vastleggen en me indekken tegen mogelijke, nou ja, whatever. En dat vind ik toch wel een groot verschil, hoor. Dat vind ik ook jammer, want het gaat ten koste van de dienstverlening aan de cliënt, vind ik. Maar ja, dat...
Voor een deel is dat waar. Aan de andere kant wil ik wel. Anders lijkt het net als we. Of we groot voorstander zijn van een vorm van een anarchie.
Heel soms stiekem verlang ik daarnaar.
Ja, ik ook wel eens. Maar ik kan me ook voorstellen dat we voor onze cliënten ook wel een set basisborgingen willen hebben.
Ja.
Waaraan we moeten en willen voldoen.
Ja.
Om in ieder geval een stukje garantie te kunnen leveren.
Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Vroeger, dus 30 jaar geleden, leek het in ieder geval allemaal wat vrijblijvender. Dat was het natuurlijk niet, want je werd net zo hard afgerekend als je het niet goed deed. Maar we waren toch minder bezig, in mijn beleving althans, met ja. Alles vastleggen en beargumenteren en onderbouwen en noem maar op. En ja, dat vind ik wel een grote verandering. En een goede hoor, want je moet kunnen onderbouwen waarom je een bepaalde beslissing hebt genomen. Alleen ja, soms neemt het, vind ik, toch net iets meer tijd in beslag dan ik in ieder geval wenselijk vind.
Ja, eens. En ik denk dat het, want ik trek wel vaak het vergelijk en die schiet me ook gelijk weer door het hoofd. Hoe deden we dat vroeger? Nou, dat was totaal anders. En ik zeg niet, vroeger was alles beter. Dat is het gevaar als je twee van dit
soort oude mensen
bij elkaar brengt. En laat praten over hoe het vroeger was.
Vroeger was, ja.
Maar,
nee.
Ik denk echt dat het wel goed is om te beseffen dat we dingen vast hebben gelegd. Alleen moeten we wel de goede dingen vastleggen en ook daarnaar handelen. Ja. Een van de meest bijzondere vergelijkingen, als je eerder wat nodig had van het UWV over een cliënt, kon je bellen en zeggen, ja, dit is de cliënt. En kijk maar even in het dossier, want dat is de beschikking. Die staat bij jullie daar en daar.
Ja.
Doe maar even die gegevens. Ja, nu krijg je nul op een request. En waarom? In het kader van de privacy. En privacy is ontzettend belangrijk. En is ook natuurlijk veel belangrijker geworden. Omdat als je privacy schendt, kan het als een olievlek zomaar weer ergens anders liggen.
Ja.
En dat wil je niet. Dus ik snap hem wel. Maar het beperkt wel de handelingsvrijheid van de wettelijk vertegenwoordiger.
Ja.
En dat voelt als gebonden zijn.
Ja.
Maar ik vind altijd wel dat je ook als professional, waar je ook zit, moet weten waarom dat je dingen doet zoals je doet.
Ja.
En antwoorden als system says no, ja, daar ga ik heel slecht op.
Nee, ja hier helemaal hetzelfde. Dat is hoezo. System says no. En wat denk je zelf? Ja, nee, daar, dat zijn ook geen dingen voor mij. Maar we moeten zelf blijven nadenken en op basis daarvan handelen. En ja, die privacy is heel erg belangrijk. Maar het belang van mijn cliënt vind ik ook heel erg belangrijk. Dus ik had nog wel eens leuke gesprekken met UWV. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk nog helemaal anders. Dat moet allemaal digitaal. Moet je inloggen met de DigiD die je niet mag gebruiken. Dus nou, dat vind ik dan ook een leuke uitdaging. Nu we het er zo over hebben, is het best een hoop veranderd in die 30 of voor jou 31 jaar.
Absoluut. Ja.
Ja.
En er gaat nog steeds veel meer veranderen.
Ja, we krijgen een eigen bank, las ik.
Ja.
Ja, ja. Nou, ooit hebben
we misschien wel twee.
Ja, en ooit hebben Cor en ik, om dan toch nog maar even zijn naam te noemen, eigenlijk noem ik geen namen, dat idee al verzonnen. En dat is echt heel lang geleden. Omdat hij ook toen al zag van, ja, Babette, dit gaat er niet worden met die banken. Die willen het niet. Die vinden het te veel gedoe en zijn bang dat cliënten continu naar kantoren komen. Nou, die kantoren zijn er inmiddels niet meer, dus dat kan niet meer. Maar ja, hij had toch wel een vooruitziende blik, denk ik, wat dat dan gaat.
Absoluut, absoluut. Dat is ook wel iemand met een visie. En nu komen de banken, maar hebben we allerlei Ethereum zoals Bitcoin.
Ja ook dus. hele fijne ontwikkelingen voor mensen die een beschermingsbewindvoerder hebben.
Maar goed, dan gaan wij allemaal. Ja, we gaan het eerste stuk nog wel meemaken. Maar er zal ooit een moment komen dat we ook
zeker. Ja, dat denk ik wel. Ik wil toch even weer terug naar vroeger, Marcel. Ook al op het gevaar af dat wij oude mensen. Maar, want als ik nou zeg platform Stichtingen Vermogensbeheer, wat zeg jij dan?
Platform Stichting Vermogensbeheer, dat was die eerste stichting, de voorloper van de BPW, of niet?
Ja, precies, die bedoel ik.
Ja, want, ja, VSIV.
VSIV, die lettercombinatie zet men, maar dat PSV, dat is blijven hangen, want ik ben natuurlijk voor Feyenoord. Dus, maar ik weet wel dat daarin, hoe ben je eigenlijk bij die club van Cor gekomen, om het maar zo te noemen?
Volgens mij was die PSV, dat is dan weer de voorloper van de VSV, want dat was Vereniging voor Stichtingen, Inkomens en Vermogensbeheer.
Oh ja, nou je het zegt, ja, niet zo voluit, ja.
En ja. Die club, daar mocht ik niet lid van worden, want ik had een BV. Ja, oh. En wij zijn natuurlijk hartstikke commercieel en op winst gericht. Ja. Dus mochten wij niet bij de VSIV. En dat zeg ik cynisch. Want anders kan de luisteraar denken, dat is bij BV's ook zo. Dat is ook een van mijn strijdpunten. Ik denk, als je dus een rechtspersoon kiest, dan kies je kennelijk voor een stroming. Zonder te kijken naar wie de organisatie is. Ja. Maar wij mochten dus niet bij de VSIV aansluiten. Maar in 2002, dus dat is ook weer 21 jaar geleden, heeft Kees Blankman, professor aan de OU in Amsterdam, een onderzoek gedaan naar beschermingswind. En een van zijn adviezen was, het zou goed zijn voor de professionalisering van de branche om een branchevereniging dan wel een beroepsvereniging op te richten. En wij waren bij die presentatie daar. En met een aantal professionals, waaronder ook dus Cor en zijn organisatie. En
ja, ik was daar ook.
Ja,
ineens heb ik daar een herinnering aan, ja.
Ja, en we hebben bij de koffie en het gebak na de presentatie daar gestaan. Maar als er een branchevereniging moet komen, waarom gaan we dat initiatief niet zelf nemen? Waardoor we de versnelling kunnen creëren die graag gezien wordt. Anders moeten we wachten op de overheid. Ja. En hebben we ook zelf de mogelijkheden om onze eigen input te leveren, om onze eigen kwaliteit te verbeteren. Ja. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen.
Oké. Kees Blankman, ik ben hem jaren later nog eens in de trein tegengekomen. En toen... Oh, ik was op weg naar de Landelijke Bewindvoerdersdag. En hij ook, want hij gaf daar nog een presentatie over een follow-up van zijn... Nou, hij heeft meerdere onderzoeken gedaan naar bewind. Maar goed, maar dat is ook al denk ik 12 jaar geleden of zoiets. Hoor. 13 jaar misschien zelfs wel. Ja, daar kwam dat toen vandaan. Hij heeft
veel voor de branche betekend. En op dat moment zijn we dus met de VSIV en twee andere organisaties, waaronder wij dus, hebben het initiatief genomen om de BPB op te richten. En die is in 2004, op 4 of 5 december, daar wil ik vanaf zijn, opgericht.
Ja. Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren, ja.
En vanaf dat punt werken wij in ieder geval al langzaam met een aantal organisaties.
Ja.
Ik geloof dat we geen namen noemen in deze podcast.
Nee, we noemen geen namen, nee.
Ja, dus dat dacht ik al.
Ja.
Dus op die manier proberen we een ontwikkeling te creëren die de branche professionaliseert ten gunste en van de cliënt en het beheer van het vermogen van de cliënt.
Ja, dat is ook gewoon echt een hele goede ontwikkeling destijds geweest en nog steeds. Ik roep altijd, je hebt maar één belang, dat is cliëntbelang. Als je een organisatie te runnen hebt, ligt dat natuurlijk wat genuanceerder. Dat weet ik ook. Maar het is wel in feite waar het allemaal om draait. En daarom zijn dat soort initiatieven als de PSV en de VSIV, waar dan de BPI uit voorkomt en dan een Horus en noem maar op, zijn gewoon goede ontwikkelingen. En dat is fijn. Dat er destijds...
Ik zit nog even na te denken over je opmerking cliëntbelang. En als je een organisatie te runnen hebt, dan wil dat wel eens anders. Ik zit even na te denken over wat dat zegt. Want volgens mij is het nog steeds het cliëntbelang. Want zonder cliënt geen organisatie.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Zo heb ik mijn eigen bewindvoerderskantoor ook gerund. Alleen ik weet gewoon uit... Ja, ik kom nog wel eens ergens. Ja, ik denk dat het belang van medewerkers ook wel erg belangrijk is. En een groot deel. Want zonder medewerkers heb je geen cliënten. Want dat heb je niks te bieden aan die cliënten. Weet je, dus ik vind dat je altijd vanuit het cliëntbelang moet handelen.
Precies, ja. En natuurlijk heb je altijd gewogen belangen. Maar je hebt een uitgangspunt, vind ik. Die moet je kiezen als onderneming.
Ja.
En dat is dan het cliëntbelang. En vanuit daar moet je nog steeds een gezond evenwicht hebben. Want cliëntbelang Maar ook een cliënt heeft er geen belang bij dat jij uiteindelijk failliet gaat.
Nee, zeker niet. Of ambtshalve ontslagen wordt.
Exact. Dus
dat je de zaken niet goed voor elkaar hebt. Ja.
Nog steeds een stuk cliëntbelang.
Ja. Dus eigenlijk is toch alles terug te voeren op dat cliëntbelang.
Ja, ja, vind ik wel.
Ja, ja, ik ook hoor. En ik... Ik was wat van de week wat content aan het maken. En dan stroop ik altijd allerlei sites af. En ik dacht, oh, laat ik nou toch eens even... Nou, ga ik toch een naam noemen, maar dat kan bijna niet anders. Laat ik nou eindelijk eens die toolbox Bewind bekijken. Mm-hmm. En tot mijn aangename verbazing zag ik dat jullie daar ook een aandeel in hebben gehad.
Ja, klopt. We hebben de toolbox is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
En door de jaren heen hebben wij input geleverd over wat heeft de rechthebbende nu nodig. En het gaat met name om de LVB-cliënt. Hoe ga je die helpen om te begrijpen wat beschermingswind inhoudt? En hoe ga je die ook... Door zo goed mogelijk te informeren in het voortraject van beschermingsbewind. Op welke wijze kun je dat doen? En wij maken dat filmpje, dat is een filmpje die op het toolbox staat. Die laten wij ook zien aan onze cliënt voordat wij op bezoek gaan. Dat vinden we een hele waardevolle.
Ja, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, tot mijn schande had ik hem nog nooit bekeken. Hij is al een tijdje, maar goed, ja, dingen lopen gewoon soms zo. Maar ik vind hem heel... Ik kan er goed aan zien dat er door mensen uit de praktijk aan meegewerkt is. Zal ik het dan zo formuleren? En ik denk dat
prima hoe jij het formuleert. Ik denk dat ik ben van mening dat het een toegevoegde waarde is.
Ja.
En je hoeft je niet te verexcuseren dat je hem nog niet gezien had. Want dat is ook wel mooi als je het hebt over welke ontwikkelingen zijn er allemaal. Er zijn veel goede initiatieven om... de branche te helpen tot een verdere stap in haar professionalisering en ontwikkeling en verbetering van dienstverlening.
Ja. Nee, dat klopt. Die zijn er ook veel, maar in dit geval de toolbox, ik had hem al een paar keer voorbij zien komen en dan komt het er niet van. Maar goed, toevallig dat ik dan deze week wel even ervoor ging zitten en ja, zag dat jullie daarbij betrokken waren.
Ja.
Ik vind dit persoonlijk een hele mooie ontwikkeling, maar mijn vraag aan jou is, wat vind jij eigenlijk een hele mooie ontwikkeling in het werkveld? We hebben er best wel een aantal voorbij laten komen, maar is er nog één specifieke die jij zou willen benoemen?
Nee, niet één specifieke. Er zijn best veel ontwikkelingen, ook als je het hebt over positieve ontwikkelingen. Wat ik wel een hele mooie vind van de afgelopen jaren... En dat is niet in die zin een grote ontwikkeling als in dat het echt een gamechanger is. Maar het gaat wel een gamechanger worden. En waar we het eerder alleen maar over bewindvoering hadden, spreken heel veel partijen. En door zo arrogant te zijn om te veronderstellen dat wij daar wel bij betrokken waren. Hebben we het nu over financiële zorgverlening.
Ja.
En ik vind, weet je... je kunt het zeggen als een ander woord gebruiken, dat is het natuurlijk ook. Bewindvoerder is niet meer bewindvoerder, maar dat noemen we nu financieel zorgverlener. Dat maakt dat er een grote verandering op komst is, die hoop ik oprecht. En ik zie hem ook wel wat ontstaan. Het is namelijk dat je meer ketensamenwerking krijgt,
ja.
Waarbij financiële problemen, financiële vraagstukken, problemen hoeven geen schulden te zijn. Hè?
Nee, zeker niet.
Onderdeel worden van de reguliere zorg. En dat zou ik heel graag ontwikkeld zien worden. En dat begint dus met benaming.
Ja, nee, nou, ik ben blij dat jij hem benoemt. Want wat ik zie dat ook langzaamaan gebeuren. Hè? Ander accent op wat wij nou eigenlijk doen. Waardoor makkelijker, weet ik niet, maar wel soepeler samenwerkingsverbanden ontstaan. En men ook gaat zien wat wij natuurlijk al jaren roepen, een financieel probleem komt nooit alleen. En dat het gewoon meer, en dan ga ik toch even een woord noemen waar ik zelf niet zo dol op ben, een wat integraal geheel wordt. En wordt niet meer, je hebt last van een angststoornis, dan gaan we daarvoor inzetten. Je hebt last hiervan, dan zetten we dat voor in. Oh, je hebt financiële problemen, dan doen we een bewindvoerder. Het wordt nu meer een geheel en wij als beroepsgroep zijn dan meer een onderdeel van die keten. En ik denk inderdaad dat dat de laatste jaren aan het groeien is gegaan. Ja.
Ja, dat het besef ontstaat ook steeds meer dat financiële zorgen aanzienlijk aantal gezondheidseffecten heeft.
Ja.
Het is ook mooi dat het terugkomt in, en dat erkennen we ook steeds, dat wordt steeds meer erkend. Ja. En ik vind het mooi ook als je kijkt naar het Instituut van Positieve Gezondheid van Machteld Huber.
Ja.
Heb je die 5 leefgebieden.
Ja.
Een van de leefgebieden is ook weer financieel. Ja. Hoe is het financieel gesteld? Want als dat goed is, dan is dat in ieder geval, als dat slecht is, staat dat ook andere ontwikkelingen qua gezondheid in de weg. Als het goed is, dan helpt het daarbij.
Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk het mooie van om toch maar weer even vanuit mijn eigen vakgebied te praten. Ik heb zoveel cliënten gezien waarbij op het moment dat er bewind kwam en dat ging lopen en er ontstond rust, er ontstond ruimte, dat mensen zich konden gaan ontwikkelen, gaan ontplooien. En ja, dat is wat je, ja, tenminste ik in ieder geval, voor ogen hebt voor mensen. Altijd, of ze nou wel of niet onder bewind staan overigens. Maar dat is zo belangrijk dat dat nu veel meer gezien wordt.
Ja, eens. Je kunt hem, want we hadden het zo straks over wat is de toegevoegde waarde? Hoe kun je die toegevoegde waarde kwantificeren? Dat is lastig, maar je kunt hem ook op een andere manier bekijken. Nibud heeft in 2017, 2018 becijferd dat een werknemer met schulden de werkgever 13.000 euro per jaar kost.
Ja.
Dat is een algemeen bekend cijfer. En je zou dat ook door kunnen trekken dus naar een reguliere burger met financiële zorgen.
Ja.
Alleen dan komt die rekening niet bij die werkgever te liggen. Ja. Maar elders. Dus kennelijk zijn kopzorgen over geld kosten gewoon geld.
Ja, ja. En, ja. En als dat eenmaal helder is, dan kan daar veel beter op geanticipeerd worden natuurlijk door iedereen.
Ja, en voorkom je ook dat je overvraagt, want datgene wat jij zei, ja, als iemand met angststoornis en ook nog eens een keer verslavingsproblematiek en financiële problemen, als we die allemaal tegelijk gaan aanpakken, dan wordt iemand overvraagd.
En, ja.
Dan weet je één ding zeker, dat gaat hem niet worden.
Nee, dat gaat hem zeker niet worden. Maar gelukkig is dat dus steeds meer inzichtelijk gemaakt. En denk ik dat we wat dat betreft wel een goede kant op gaan met z'n allen.
Ja, nou dat.
Nou, dus, precies.
Dus dat vind ik een mooie. Nou, en een andere, als je het hebt over positieve ontwikkeling. Ik weet, er gaan meer stemmen op dat het schuldenbewind toch maar weer afgeschaft moet gaan worden. En dat is ook een goede ontwikkeling.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik heb geloof ik al een paar keer in de podcast geroepen. Ja, ik vraag me nog steeds af wie dat nou heeft verzonnen destijds. Want als we het nou hebben over een toegevoegde waarde, dan is een schuldenbewind dat niet. Dat had, denk ik, gewoon bij de gemeente neergelegd moeten worden. In een andere
constructie. Dat klopt helemaal, hè? Dus ik ben het met je eens. Aan de andere kant weet ik wel waar die vandaan komt. En ook dat snap ik, want ik was daar wel in die periode nog wel ook wel een beetje bij betrokken. En ik weet nog dat, weet je, het landschap, financieel landschap, zat er toen anders uit. En,
ja, dat klopt ook wel, ja.
Gemeenten... hadden op dat moment het misschien iets minder goed voor elkaar dan dat ze het nu voor elkaar hebben. Dus de rechthebbende kon niet bij de gemeente terecht voor schuldhulpverlening. Er waren gemeenten die... De WGS was er nog niet. Dus er waren ook gemeenten die zeiden van ja, dat zie ik niet als mijn taak, dus
ja, dat klopt.
Los het zelf maar op.
Ja, dat wetsontwerp was natuurlijk al voor de WGS is dat in gang gezet.
Precies. Dus ja. Toen, en wat je in die periode zag, want dat weet ik nog van mezelf, dat wij in 2009, 2010, dus echt in de crisistijd, kregen wij zo verschrikkelijk veel aanmeldingen voor beschermingswind van mensen met financiële problemen. Omdat ze nergens anders terecht komen.
Ja,
dus,
ja.
En wij hebben die cliënten nooit bediend, omdat wij bij de oorspronkelijke doelgroep zijn gebleven.
Ja.
Maar dan gingen mensen, daar was niet zo heel veel mee aan de hand. Ja, het enige was dat ze zoveel stress ondervonden van hun schulden, dat ze daardoor niet meer normaal konden functioneren.
Ja.
En dan sprak een kantonrechter maar beschermingswind uit, want dat werd bijna een voorliggende voorziening. En dan heb je een maatschappelijke ontwikkeling waar beschermingswind een voorliggende voorziening is. En dan is de stap makkelijk gemaakt van nou, laten we het dan ook maar verankeren in de wet. Zodat die kantonrechter niet steeds dat dilemma heeft. Ja, doe ik hier wel goed aan?
Ja.
Dus ik begrijp hem wel.
In dat licht
met
gezien.
In de context van toen.
Ja, in de context van toen, maar in de huidige context niet meer.
Nee.
Maar goed, we gaan het zien. Marcel, dankjewel. Ik hoop dat de luisteraars hier veel aan hebben. Ik schat in ieder geval wel. Dus ik nogmaals dankjewel. En dan wat mij betreft kom ik nog eens een keertje naar het Hoge Noorden om het nog eens live dunnetjes over te doen.
Je bent van harte welkom en heel graag gedaan. Ik wens je heel veel succes met voortzetting van deze podcast. Ik vind het mooi dat je het initiatief hebt genomen. En we hebben het helemaal niet over het negatieve stigma gehad. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Dus in die zin is dat mooi. En je bent van harte welkom in het mooie Drenthe.
Ik zal je op voorhand even een berichtje sturen als ik langskom.
Is goed.
Oké, dankjewel.
Hoi, hoi.